Torenstein en Liesbeth Staats.
Gert-Jan Segers neemt vandaag definitief dan afscheid van de Tweede Kamer. En hij stopt ook als leider van de ChristenUnie. Vorige week droeg Segers het stokje al over aan Mirjam Bikker. En bij zijn afscheid van de Tweede Kamer vandaag kreeg hij een koninklijke onderscheiding. En hij is bij ons, Gert-Jan Segers, voor de allerlaatste keer in de Haagse studio. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, nu is het dan echt klaar. Pasje inleveren. Hoe voelt u zich?
Ja, heel rustig eigenlijk. Het is een hele mooie dag. Dat begon met een fractievergadering. Het begon eigenlijk met Kamerledenoverleg, waarin mensen hele warme woorden hebben gezegd. Dus de Kamerleden en een aantal medewerkers, toen de hele fractie. Met echt heel veel warmte, heel veel liefde. Ja, dat is bijzonder. En dan ja, afscheid van de hele Kamer, van ook hele fijne collega's. Mensen die echt nou ja, in sommige gevallen ook echt vrienden zijn geworden. Dus ja, het is toch afscheid van 10 jaar van mijn leven, wat
beetje
nog een beetje meer moet binnenkomen nog.
Ja, ja, het is ook wel het eind van een tijdperk uit uw leven.
Ja, voor mijzelf wel, ja.
Ja. Ja. En u zei in uw afscheidsbrief, zojuist in de Kamer voorgelezen, ja, het is eigenlijk ook het afscheid van een dorp. Maar dat dorp, de Tweede Kamer, is dan wel een dorp met een enorme burenruzie af en toe.
Ja, maar met veel meer vriendelijkheid dan mensen denken. Dus dat is inderdaad even bij elkaar neerploffen, uitpuffen. En zeggen, en hoe is het met jou? En dan gaat het over een ziek kind of het gaat over nou ja, enorme dilemma's waar je mee zit, waar je nog niet helemaal uitkomt. En dan is er ook heel veel collegialiteit. Fantastisch personeel, wat ook heel vriendelijk en behulpzaam is. Mm-hmm. Het is ook heel vaak, het is soms heel spannend, maar het is ook heel vaak gewoon een hele fijne plek om te zijn.
Ja, in uw brief schrijft u, ja, tegelijkertijd hoop ik dat de Kamer ook de gemoedelijkheid van het dorp houdt.
Ja.
Dat maakt het leven hier niet alleen fijner, maar fatsoenlijke omgangsvormen hebben ook maatschappelijk grote betekenis. Want als het ons hier lukt om met al onze verschillen toch prettige collega's van elkaar te blijven, dan laten we zien dat dat buiten ook moet lukken.
Ja, exact.
Sophie, jij hebt Gert-Jan Segers regelmatig naar de interruptiemicrofoon zien lopen tijdens verhitte debatten. Dan bepleitte hij dit ook.
Ja, dat was vast de prik. Hè. Als de Kamer weer eens explodeerde, dan liep Gert-Jan Segers stevast naar die interruptiemicrofoon. Om mensen toch ook direct aan te spreken. Een beetje tot de orde te roepen. Van zo gaan we niet met elkaar om in dit huis. En ik moet ook wel zeggen dat Segers wel wat kleine zegertjes heeft gepland. Want ik zie het de laatste tijd vaker gebeuren. Misschien omdat hij weggaat. Maar Pieter Heerma van het CDA, die heeft er ook een handje van. Ook Klaver, GroenLinks. Die zie je ook een beetje die rol spelen. Van joh, samen constructief alsjeblieft. Kunnen we gewoon niet exploderen voor één keer? Ik heb het idee dat u wat heeft nagelaten daar in de Kamer. Of ziet u dat ook?
Nou, ik weet niet of het helemaal aan mij toe te schrijven is. Maar wat heel belangrijk is, is van mij mag het debat soms nog wel feller op de inhoud. Dus wij zijn hier vanwege onze botsende opvattingen. Nou, dat staat soms haaks op elkaar. Dat kan binnen een coalitie, dat is tussen coalitie en oppositie, dat is tussen andere partijen. Dan mag het echt inhoudelijk knetteren. Alleen maak het niet persoonlijk. Zorg dat die verhoudingen goed blijven. En dat je inderdaad uiteindelijk, na die botsing, ook zoekt naar politieke samenwerking. Want daarin zijn wij een voorbeeld. En je merkt dus ook dat als het ons niet lukt en als het alleen maar persoonlijk is en alleen maar hard en lelijk, dat slaat ook over op een samenleving. Dat doet iets met een samenleving. Maar als het ons hier lukt om op inhoud te botsen, maar vriendelijke collega's van elkaar te blijven en samen te werken, ja, daarmee doen we ook iets goed voor het land.
Jullie polariseren ons eigenlijk, hè?
Wat zei je?
Jullie polariseren ons, de samenleving.
Nou, zeker. Dat heeft zeker een invloed. En dat krijg je ook regelmatig van mensen te horen. Van joh, nou ja, het meest sprekend voorbeeld recent was bij de Algemene Politieke Beschouwingen, dat een school ons liet weten, wij gingen er allemaal goed voor zitten. Kinderen van, wat was het, groep 8 geloof ik. Wij gaan luisteren naar de Algemene Politieke Beschouwingen. Nou, en na 10 minuten hebben ze gewoon de tv uitgezet. Ja. Maar dat was een heel slecht voorbeeld voor die kinderen.
Maar juist dat lelijke,
dat is dramatisch.
Dat lelijke en dat persoonlijke afkatten, dat is in de 10 jaar dat u er zat alleen maar erger geworden.
Ja.
Heeft u daar iets in kunnen veranderen?
Nou, het enige waar ik over ga, dat is mijn eigen spreken. Dus ik probeer in een debat, heb ik altijd geprobeerd om de ander recht te doen. Dat als je hem aanvalt, maar dan wel op standpunten die hij ook echt heeft. En niet op een karikatuur. En ook zoeken uiteindelijk naar die botsing wel naar samenwerking. Maar hoe kunnen we hieruit komen? Hoe kunnen we dan vervolgens wel het goede voor het land doen? En dat heb ik steeds geprobeerd te doen.
En hoe is dat dan om op dit moment weg te gaan? Terwijl dit is een thema dat u erg aan het hart gaat. En u gaat weg op het moment dat dat nog niet beter is geworden.
Nee, maar ik overschat mezelf ook niet. In de zin van dat dat van mij afhangt. Dus ik heb een bijdrage proberen te leveren in die 10 jaar. Nu staan anderen, een volgende generatie. Een vernieuwde fractie bij de ChristenUnie. Met hele kundige mensen. En daar heb ik ook heel veel vertrouwen in.
Vindt u het niet jammer dat het niet echt is gelukt? Of dat u ons zo achterlaat hier?
Nou, in de zin, ik denk dat ik heel erg heb geïnvesteerd in die samenwerking. Ook met oppositiepartijen. Dus als ik zelf in de coalitie zat, ook echt de samenwerking gezocht met oppositiepartijen. Want ik vind dat dat ook veel vaker moet gebeuren.
Ja, achter de schermen, in de gangen?
Nee, maar ook voor de schermen. Dus strijd tegen mensenhandel heb ik met PvdA en SP opgepakt. Arbeidsmigratie met Lilian Marijnissen. Strijd tegen antisemitisme met Dylan Jezilkus en Ulis Elian. Dus dat gaat van links tot rechts. Heb ik die samenwerking gezocht. En ik hoop dat ik daarin een klein beetje het goede voorbeeld heb gegeven. Maar nu is het aan anderen. En ja, die kunnen dat ook prima.
En u schrijft in die brief ook, ja, die hyperactieve politiek, die ga ik niet missen. Nee. Quote, we duwen elkaar tot en over de rand van overspannenheid. Ja. Heeft u dat persoonlijk ook gevoeld? Dat dat randje eigenlijk veel te dichtbij kwam? Of dat u er overheen ging?
Ja, soms wel. Dat je ook persoonlijk een prijs betaalt. Dat er momenten zijn dat ze je thuis even heel hard nodig hebben. En dat je er gewoon niet kunt zijn. En dat knaagt het allermeest. Ja. Je denkt, ja, nu ben ik gewoon geen goede man van mijn vrouw. Geen goede vader van mijn kinderen. Omdat ik er graag had willen zijn. En ik ben nu met gedoe bezig. Ja, dat knaagt. En ik heb gewoon collega's zien omvallen. Ik heb ministers zien omvallen, letterlijk. Dat is dramatisch.
Dat dan alleen de workload? Of is dat ook de manier waarop mensen met elkaar omgaan in Den Haag?
Ja, dat laatste ook zeker. Als het echt hard en persoonlijk is. Als het echt consequent vanuit wantrouwen wordt gewerkt en niet vanuit vertrouwen, dan doet dat iets met jezelf. En sommige mensen die trekken het dan even niet meer.
En dan kun je wel thuis zijn, maar ook met je hoofd ergens anders zijn.
Dat is heel vaak is dat het lot van politici. Dat je fysiek aanwezig bent, maar mentaal met je hoofd in Den Haag. Ja. En dat voor mij is dat nu allemaal even klaar. Dus dat vind ik ook fijn nu wel. Maar ik hoop wel dat we een manier hier, dat de collega's hier een manier kunnen ontwikkelen. Dat je, natuurlijk moet je het met hart en ziel doen. Dus je geeft echt alles hier. Maar af en toe ook grenzen trekken. Af en toe even ook je terugtrekken in de rust, in de stilte. En nou ja, voor mezelf was die zondag bijvoorbeeld heel erg heilzaam. Dat ik even niks hoefde. En dat was heel fijn. En ik denk, ja, dat gun ik iedereen.
Maar vreest u dat hierdoor uiteindelijk mensen niet meer de politiek in willen gaan en niet meer willen besturen?
Ja, dat weet ik wel zeker. Dat er mensen zijn die nu terugdeinzen. Dat heeft ook met veiligheid te maken. Dus ik heb ook de bedreigingen zien toenemen. Ik heb de veiligheidssituatie zien veranderen. Het aantal mensen dat beveiligd wordt heb ik sterk zien toenemen. Ja, dat is heel naar. Echt heel naar. En uiteindelijk is dat aan ons allemaal. Aan ook de luisteraars die nu luisteren. Hoe ga je met elkaar om? Ik denk geen enkele politicus vindt het erg als die inhoudelijke kritiek krijgt. Daarvoor zitten we in de politiek. Je mag het hardgrondig met me oneens zijn. Maar hou het inhoudelijk. En zeker op sociale media is het vaak ver over de grens.
U noemt dat ook alles of niets politiek. Wat bedoelt u daar precies mee?
Nou, dat is dat is een soort hyperactieve politiek, waarbij alles een spoeddebat is, waarbij onmiddellijk ook de vertrouwensvraag wordt gesteld, waarbij als je een compromis sluit dat onmiddellijk verraad van je idealen is. Terwijl we moeten het hebben van die polder. We moeten het hebben van het praten met elkaar, van kleine stapjes vooruit.
Bent u vaak voor verrader uitgemaakt?
Nou, sociale media zijn niet vriendelijk. Tenminste, daar zijn mensen die niet vriendelijk zijn. En ik zou zeggen, het is veel fijner leven als we wel iets vriendelijker voor elkaar zijn. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Het is heel makkelijk om vriendelijk voor elkaar te zijn. En het is voor iedereen leuker.
Ja, maar en compromissen sluiten dus.
Dat is het politieke ambacht. Dus eerst dat inhoudelijke, heftige debat op inhoud, hardgrondig van elkaar verschillen, dat is één. Dat is heel belangrijk, want het moet niet een klefzootje worden waar iedereen maar elkaar in de armen valt en waarin alle verschillen worden opgelost. Nee, je moet echt politiek van mening verschillen, zodat mensen buiten kunnen zien, mijn mening is echt ingebracht in het debat. Maar vervolgens, als je dat thuis ook doet rond een tafel, je moet ook schikken en plooien. Je moet ook er met elkaar uitkomen. En dat moet in de politiek ook.
Als het gaat over stikstof, wonen, asiel,
juist
pijnlijke thema's.
Dat je zegt, landbouw moet een beetje inschikken, maar ook de industrie en ook de luchtvaart. We moeten allemaal een beetje inschikken om het leven hier leefbaar te houden. En dat is allemaal een beetje geven en allemaal een beetje nemen.
Ja, de democratie staat op een kruispunt, schrijft u in die brief. En u waarschuwt voor een rijk in verval. U heeft zware woorden gekozen.
Ja, nou ja, de ene optie is, we kunnen blijven samenwerken. Het blijft ons lukken. Ik zie dat eigenlijk in elke fractie zijn er hele constructieve mensen die iedere dag hier naar het werk gaan, hier naar Den Haag gaan om iets goed voor het land te doen. Die constructieve krachten, daar komt het op aan, dat het lukt om te blijven samenwerken. We zijn een land met gigantische verschillen. Tussen stad en platteland, tussen rijk en arm, tussen academisch geschoold en praktisch, gelovig, niet gelovig, heel veel verschillen. Lukt het ons om bij elkaar te komen en te schikken en uiteindelijk het goede voor ons allemaal te zoeken? Lukt dat, dan blijven wij een fantastisch mooi land. Lukt het niet en je ziet de onverdraagzaamheid toenemen, hè, dus dat uit zich in bedreigingen, ja, dan, en in ook een politieke passiviteit of situatie waarin mensen elkaar niet meer vinden in een coalitie. Dat hebben we ook tot twee keer toe, heb ik dat van dichtbij gezien, hoe moeilijk het is om dan uiteindelijk tot een coalitie te komen. Als dat ons niet meer lukt, ja, dan worden we een rijk in verval.
Maar dat klinkt een beetje als het Romeinse Rijk, dat op instorten staat.
Ja. En dat geloof ik ook.
Heeft dat ook met dat vertrouwen in de politiek te maken? In 2019 zei u nog, ik wil echt het vertrouwen in de politiek terugkrijgen. Nou, we weten nu ook dat misschien wel op het laagste punt ooit staat, het vertrouwen in de politiek. Hoe kunnen we dat? Heeft u nog een boodschap voor de mensen die nu achterblijven in de Kamer? Hoe kunnen we dat weer terugkrijgen?
Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Want ik heb 10 jaar lang de kans gehad om er heel hard aan te werken. En ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt gegeven wat ik te geven had. En als ik dan nu heel wijsneuzig zou zeggen, joh, als je nou dit doet, dan komt het weer terug. Ja, had het dan de afgelopen 10 jaar gedaan. Dus ik moet wat dat betreft ook mijn plek kennen. Maar ik zou zeggen, voer het debat inhoudelijk in alle scherpte. En vervolgens zoek elkaar op in het compromis, in de redelijkheid. En heb altijd de mensen buiten op het oog en niet de politiek met de kleine p, niet het kleine gedoe hier.
Ook al doet dat pijn, dat compromis.
Dat kan heel veel pijn doen. Maar het is ook een stapje in de goede richting. Het is ook een stapje in de richting van je ideaal. En ik hoop dat het compromis in die zin als een uiting van beschaving beschouwd blijft worden. Ik zal er wel zo naar kijken. Die polder van ons, hoe zompig en traag het soms ook is, het levert een betere, een mooiere samenleving op dan een samenleving waarin enkelingen het totaal voor het zeggen hebben en zo'n heel zo'n land aan hun vinger kunnen winden. Nou ja, we zien in Rusland waar dat toe leidt. Dan moeten we heel blij en dankbaar zijn dat wij in Nederland leven. Maar dat vraagt wel om onderhoud en dat vraagt wel om een bereidheid om het met die ander, waar je het soms heel hardgrondig mee oneens bent, om daar wel mee samen te werken.
Ik heb nog 2 korte vragen, meneer Segers, voor u gaat. Gaat u ons missen? Of de journalist? En komt u ooit terug? Is er een kans of sluit u dat uit?
Het eerste, ja, ik ga jullie missen. Want weet je, dat is ook het dorp. Dit is ook de plek waar je even koffie drinkt met elkaar. Waar je even praat, waar je even de politiek beschouwt. Of die samenleving, of dat wat er dan speelt. En dat zijn allemaal hele betrokken mensen. Of je nou journalist bent, of medewerker, of bewindspersoon, of Kamerlid. Er zijn heel veel mooie, aardige mensen hier. Dus ja, die ga ik zeker missen. Sluit je het uit? Ja, nee, officieel kan ik het niet uitsluiten. Maar dit is wel een, dit is wel een afscheid.
Maar je kunt altijd nog minister worden, toch? Misschien op een dag, wie weet, of Adema, als die weggaat.
Adema gaat niet weg. Jij was trouwens de eerste die mij erop wees. Hey, wordt het Piet Adema? En ik heb mijn hoofd in de plooi gehouden. Nee, Sophie, dus even voor de record.
Heel goed.
Zij had een vooruitziende blik en zij noemde als eerste de naam bij mij.
Dus ik heb het gedaan.
Je hebt het gedaan, nee. Ik heb het met hart en ziel gedaan. Ik zet nu een punt. Het is afscheid. En ik moet het nu gaan loslaten. Dus ik wil het ook echt loslaten. En dat zal nog even duren voordat je het helemaal kunt loslaten. Maar ik ga dat wel doen. Dus ik laat staan dat ik met een terugkeer bezig ben.
Nee, nog niet op de reservebank dus. Nee.
U kunt nog burgemeester worden natuurlijk, hè? Is dat niet iets?
Alles ligt open. En ik ga het zien wat er op me afkomt.
Sophie van Leeuwen in Den Haag, dank. En dank Gert-Jan Segers. En wij wensen u van harte veel rust en vrijheid toe de komende tijd.
Dankjewel.
Ja, vrijheid, dat willen we allemaal wel.
En ik krijg het.
Ja, heel goed.
Heerlijk.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.